Goedemorgen allemaal. Soms is het goed om even stil te zijn. We hebben zo'n aanbidding gehad, zo gezien hoe in liederen hoe goed God is. Dat ik soms denk van, soms ga je zo van de ene ding weer in de andere ding. En dan denk ik van, soms is het goed om even stil te zijn. Het leven is al jachtig genoeg. Als je kijkt van wat je allemaal moet doen vandaag, dan denk je van, goh, moet dit nog, moet dat nog. Ook moet nog boodschappen doen, ook moet nog dat. Dus wees gewoon even stil. Ja, Heer, wil u gewoon danken voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw genade. Heer, alle liederen waar we over gezongen hebben, het is wel zo geweldig, Heer, van wie u bent. En dank u wel daarvoor, Heer, dat we ook de woorden die we gezongen hebben ook mogen indringen in ons hart. Heer, dat we echt ook mogen, ja, stil mogen blijven staan van wie u bent. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Evelien heeft het al gezegd. En ik zelf stond ook op de site. Ik wil graag hebben over het boek Esther. Ik heb als leesplan dit stukje van Esther gedaan. En er werden eigenlijk zulke wat dingen in gezegd dat ik dacht van, goh, dat is goed om door te geven. En wat heel bijzonder was, de bevestiging daarin van volgende week is Women of Faith. Roelie maakt sceptertjes voor de Women of Faith. Die ze uit kan gaan delen. Vorige week werd er al over de scepters gesproken. Vanmorgen vroeg, ik lees altijd van Ik wonder jou, van Wilma Veen. Esther werd daarin uitgesproken weer. Net werd er over Esther gezongen, dus het is gewoon goed om het boek Esther een stukje van door te nemen. We willen beginnen bij Esther 1... En ik lees uit de herziende Statenvertaling, dus 1 tot 9. En het gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush, toe over 127 gewesten. In die dagen toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burcht Susan was, daar komt Susan vandaan, de naam Susan, en in de derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de legerbevelhebbers van Perzië en Medië. De edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hen. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en een glansrijke luister van zijn grootheid, 180 dagen. Wat een feest. 180 dagen, één groot feest. Ja, maar ik zal mezelf voorstellen hoe dat zal zijn. Als je ook straks verder leest hoe dat allemaal is. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond. Van de hoogste tot de laagste. 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen, blauw-purpele kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purpere stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op de mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Dus het was geen grote productie, maar alle bekers waren echt nog speciaal gemaakt. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat ze moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was. In het boek Esther komt eigenlijk de naam van God gewoon heel weinig voor. Het verhaal speelt af in Susan, en dat is het huidige Iran en Perzië, dus in wezen had Ahasveros een heel groot rijk. Als je nu op de kaart kijkt hoe groot dat geweest is en hoe rijk die man wel was, dat is soms niet te bevatten. De naam Ahasveros betekent ik zal stil zijn. Zijn titel betekende koning der koningen. En dat doet je denken aan de Heer Jezus, die de echte koning der koningen is. En Esther, die naam betekent verborgen. En dat doet je denken aan de geboorte van de Heer Jezus. En Esther was een gewoon meisje dat koningin werd, door Gods voorzienigheid. Mogen we dat niet allemaal zijn, kinderen van de hoogste koning. En dan gaan we verder in Esther 10 tot en met 18. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehamum, Betsa, Carbona, Bichta en Abata, Setar en Gargos, de zeven hovelingen die dienden in tegenwoordigheid van de koning Ahasveros, dat ze koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Ze was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning, dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijze die de tijden kenden, zo immers was de handelwijze van de koning tegenover alle die de wet en het recht kenden. Met name zij die dicht bij de koning stonden, Karsena, Setar, Adbata, Tarsis, Meres, Mersena, Eme, Mugan, de zeven vorsten van Persië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en vooraanstaande positie namen in het koninkrijk. Wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van de koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd, dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen. Toen zei Memugan, ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koning Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man. En zeggen, koning Ahasveros zei dat men de koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Koning Vasti weigerde het om te komen. En als je verder leest, dan moest zij er naakt verschijnen met de kroon op. En zij wou dat gewoon niet. Maar het verhaal van Esther, dat lijkt wel op een film. Het is een waargebeurd verhaal, al wordt Gods naam niet vaak genoemd. Hij is wel aanwezig. En soms denken wij zelf ook dat God stilzwijgend toekijkt hoe we hier op aarde ons leven leiden. Maar God is er wel. En terwijl Ahasveros en zijn gasten zijn enorm beledigd omdat koningin Vasti weigerde bij de koning te komen. Ahasveros gaat af. Vasti luistert niet naar de koning en niet naar een man. Vasti wordt verbannen van het hof. En God heeft de wereld in zijn hand. Een eenvoudig Joods meisje neemt straks de plaats in van Vasti. Is dat niet toevallig? Ik denk dat het Gods hand is en die we daarin mogen zien. En dan gaan we verder. De vrouw Vasti wordt onderdrukt. Ja, zij moest van de koning moest zij komen. Net zoals in die tijd veel vrouwen onderdrukt werden. Onderdrukking van vrouwen en meisjes, dat komt nog steeds voor. En dan gaan we naar Esther 2. Vers 1 tot 4. Na deze gebeurtenis, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij aan Vasti en aan wat hij had gedaan en wat over haar besloten was. Toen zeiden de hovelingen van de koning die hem dienden, laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. En laat de koning opzichters aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk, opdat ze elk meisje dat maagd is en knap om te zien, verzamelen in de burcht Susan. In het vrouwenverblijf onder de hoede van Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, en laat men hen hun schoonheidsbehandeling geven. En het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning, moet koningin worden in plaats van Vasti. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning en zo deed hij. Koning Vasti is weggestuurd door de koning en zijn dienaren zeggen ook dat ze een nieuwe koningin moeten hebben. En die meer waard is dan koningin te zijn dan Vasti. Vasti was weg, maar Vasti was weggegaan met een opgestoken hoofd, opgeheven hoofd. Zij heeft haar waardigheid behouden en de koning heeft het verloren. Dus ook als we wat moeten doen, wat eigenlijk tegen onze wil in is, en dan zul jij overwinnen. Jij zult in de overwinning staan zijn. Je mag met een opgeheven hoofd mag je vertrekken. En Esther 5 tot en met 7. Er was een Joodse man in de burg Susan. En zijn naam was Mordechai, de zoon van Jaer, de zoon van Simei, de zoon van Kis. Een man uit Benjamin. Die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in een ballingschap had gevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want ze had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Mordechai heeft de zorg van Esther op zich genomen. Hij is een integere, zorgzame man, loyaal aan God, zijn volk en loyaal aan de koning. Hij is betrouwbaar. Als Esther verhuist naar het paleis, gaat Mordechai dagelijks langs te kijken hoe het met haar gaat. Esther vertrouwt Mordechai. Zonder vragen valt zij zijn adviezen op. Zoals Mordechai voor Esther zorgt, zo zorgt de Heilige Geest ook voor ons. Hij is dagelijks betrokken bij ons leven. Jezus zegt, ik zal je nooit verlaten. Ik zal dagelijks voor je zorgen. Ook al ben ik niet meer fysiek op aarde, ik zorg wel voor jullie door de Heilige Geest. We mogen op hem vertrouwen, in alles. Hem volgen, zonder vragen. Zo eenvoudig. Alles wat we nodig hebben, vinden we in Jezus, in zijn woord. Hij is er altijd. Vertrouw op hem, hij zorgt voor je. En Esther is een jonge vrouw die heel wat meegemaakt heeft in haar leven. Ze had alle reden om bedroefd en verbitterd te zijn. Ze had geen ouders meer, woonde met haar oom in een vreemd land. Haar oom Mordechai had haar naar het paleis gebracht met het vooruitzicht om aan een machtige oude koning voorgesteld te worden. En de competitie daar is heel groot met al die vrouwen en meisjes. Van iedereen wil wel de titel koningin hebben. Maar was Esther eenzaam of bang? Esther kende de God van Israël. En de God waakte over haar. Ook al was ze alleen in een vreemde omgeving, God zorgde voor haar. En dan heb je Haggai, die zag Esther en hij zag dat ze anders was dan alle andere meisjes. En Esther raakt iets in hem. Ze won zijn genegenheid. Ze wist een vertrouwensband met hem op te bouwen. Zij kreeg de mooiste kamer in het koninklijke paleis. Zo zorgt God ook voor jou en mij. Hij weet dat er moeilijke momenten komen in je leven. Maar toch geeft hij ook lichtpuntjes. Want God houdt van jou en hij houdt van mij. En zijn oog is op jou. En jij hebt de genegenheid van God heb je gewonnen. Dus je mag er gewoon van uitgaan, ook al ga je door moeilijke dingen, dat op een gegeven moment het ook beter zal worden. En als ik dingen uit mijn eigen leven zie, dan zijn er dingen dat ik denk van, oh, hoe moet het allemaal, hoe zal het allemaal worden, waar moet je doorheen, hoe komt het allemaal. Maar als je op een gegeven moment aan het einde van die periode bent, dan zie je dat het toch nog beter is geworden dan je zelf ooit had kunnen bedenken. En God is zo'n goede, wonderbare God die gewoon echt voor ons zorgt. En hij kent jou. En in Esther 2, vanaf vers 10. Esther had haar volk en de afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat ze dat niet zou vertellen. En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat er met haar zou gebeuren. Mordechai ging elke dag langs de voorhof bij het vrouwenverblijf. En Esther mocht pas na 1 jaar bij de koning komen. Dus ze hebben heel lang moeten wachten. En als je ook verder leest hoe het allemaal gaat met schoonheidsbehandelingen enzovoort, is het nou, de schoonheidssalons tegenwoordig, van hier zijn er niks bij. Als jij 1 jaar naar een schoonheidssalon moet, denk niet dat je dat meer zo snel zou doen. Het is ook niet te betalen, denk ik. Maar lig je daar 1 jaar in een schoonheidssalon enzovoort. Dus, maar Mordechai is een trouw en een toegewijd persoon. En Mordechai en Esther hadden een relatie. Een relatie van de volgende kenmerken. Toewijding, ontzag, trouw, betrokkenheid. En God wil ook zo'n relatie met jou. Elke dag, ieder uur van het jaar. Hij is trouw en betrokken. En we mogen leren, net als Esther, simpelweg te vertrouwen op God. En het lijkt nog steeds een sprookje. Een mooi Joods meisje is in een vreemd land verkozen boven alle andere maagden. En weet er het hart van de koning Ahasveros te winnen en ze wordt koningin. En Esther was zichzelf er helemaal niet van bewust. En ze was er niet op uit om koningin te worden. Maar God heeft haar gebruikt om het hele volk te redden. En jij en ik zijn misschien niet bestemd voor zoiets groots. We hoeven niet allemaal koning of koningin te worden. Maar we zijn bestemd voor andere dingen. We mogen wel weten dat de Heere God meer van ieder houdt dan een koning zou kunnen. We kunnen onszelf zijn bij God. We kunnen erop vertrouwen dat Hij een plan heeft met ons leven. Ook al zijn wegen die we niet kunnen zien. Soms dan zeggen ze altijd van ja, maar God heeft een plan met je leven. En volgens mij staat dat ook bij ons in huis. En soms is het gewoon lastig om dat plan te zien. Dan zit je en dan denk je van nou, waar gaan we heen? Wat gaan we moeten? Maar God heeft gewoon een plan met je leven. En ja, dat wat we niet kunnen zien, moet je gewoon nog in wezen aan God overgeven. Want Hij heeft het gewoon het goede met je voor. Esther 3, vanaf vers 1. Daar gaat het over, na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hamadatja, de Agagiet groot en zij verhoogde hem en hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai, waarom overtreedt u het gebod van de koning? Want Mordechai, iedereen moest voor Haman buigen. En Mordechai deed dat niet. Die boog niet voor Haman. Haman kreeg de hoge positie van koning Ahasveros. Haman genoot van zijn macht. Iedereen moest voor Haman buigen en knielen als hij langskwam. Maar Mordechai knielde niet. Hij vertrouwde op God. Vertrouwen groeit niet in 1 dag, maar elke dag een beetje. Je moet ook leren vertrouwen. Van als je op een gegeven moment is dat echt door je ervaring, als je dingen aan God geeft en door je ervaring leer je te vertrouwen. Ook je leert te vertrouwen in mensen. Je leert te vertrouwen in je dingen die je doet. In je werk, in je baan. Leer je ook te vertrouwen dat je dingen goed kunt. Want je hebt dingen geleerd. En zo is het ook te vertrouwen op God. God heeft het beste met je voor. En Mordechai buigt niet voor Haman. En Haman wordt boos en wil niet alleen Mordechai ombrengen, maar het hele Joodse volk. En er is ook de vraag, voor wie wil jij buigen? Wil je buigen voor koning Jezus? Buig niet voor de tegenstander. Als je buigt voor koning Jezus, zal je andere druk die op je komt door de tegenstander, zul je volharden door de kracht van de Heilige Geest. Dus als jij gewoon standvastig blijft in Jezus en je weigert te buigen voor de tegenstander, zul je standvastig worden en zul je alles kunnen overwinnen. En dan gaan we naar Esther 3, vers 7 tot 15. Dan gaat het op een gegeven moment over wanneer het Joodse volk zal omgebracht worden. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman. Van de dag tot dag en van de maand tot maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros, één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hem met rust te laten. Als de koning goed denkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik 10.000 talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de Agiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn en het volk om het daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen in de eerste maand op de 13e dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval. Aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasveros en er werd bezegeld met de zegelring van de koning. En de brieven werden door de ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning met bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit plunderen. De inhoud van de geschrevenen moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt worden aan alle volken, zodat die dag klaar zouden staan. De ijlboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burg Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zouden ze drinken, naar de stad Susan was in verwarring. Opmerkelijk is dat de beslissing wordt gemaakt. Het is de eerste maand van het jaar wanneer de Joden het paasfeest vieren. Er wordt dus heel duidelijk een parallel getrokken tussen Christus en het offer, het paasfeest. En het paasfeest was de bevrijding uit Egypte. Is het niet toevallig een knipoog van God dat hij weer hetzelfde zou doen? Ja, als je het verder leest, dan weet je ook dat het volk op een gegeven moment bevrijd zal worden. En dat op een gegeven moment, ik moest ook denken aan al die ijlboden, wat een werk is dat geweest om het hele koninkrijk, moest je die wet doen. Dus ik zie ze dan gaan op paarden en weet ik het allemaal en dan hollen ze daar door het land. Wat is dat een iets geweest, hè, van dat iedereen dat bericht moest hebben, want iedereen moest dat gewoon weten. En dan op een gegeven moment, dan gaan de, hè, in, dat staat in Esther 4, dan gaan de Joden, die gaan massaal in rouw. Ze gingen vasten en ze huilden en ze riepen het uit. Maar hun pijn en verdriet is bovenal zichtbaar bij God. En God heeft Esther en Mordechai in de juiste positie gebracht om het Joodse volk te redden. Maar de vraag is ook, naar wie vlucht jij in je verdriet? Misschien heb je wel momenten in je leven meegemaakt waarop je je zo verdrietig en verscheurd voelt als Mordechai. En weet dan dat de Heere God je trooster zal zijn. Hij zal uitkomst geven. In Psalm 42, vers 12, daar staat, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem beloven. Hij is volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Ja, dat als je in je verdriet, kun je zo verdrietig zijn, maar dat je gewoon ook je verdriet bij God bent en daar de rust voelt. En dan gaan we verder met Esther 4, vers 15 en 17. Daar staat... Even kijken. Toen zei Esther dat ze met Mordechai moest antwoorden. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal vol vasten samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en deed overeenkomstig alles wat Esther had opgedragen. Esther krijgt de opdracht van Mordechai om naar de koning te gaan. Maar ze kan er zomaar niet naartoe. De koning moet haar willen ontvangen. Wanneer de koning niet zijn gouden scepter toereikt, anders wordt ze gedood. En God vraagt 1 ding aan ons, die we eigenlijk ook niet aandurven. Soms kan God dingen vragen aan je die je niet aandurft. Dat je denkt van, oh, wat moet ik daarmee? He? En hoe moet dat? Is dat wel echt van mij? Moet ik dat wel gaan doen? Moet ik dat wel? En hoe vaak doe je iets wel of niet voor God? Leef je echt voor God? Doe je de dingen voor God? Of doe je de dingen omdat je, nou ja, het hoort gewoon zo. En vanuit mijn opvoeding heb ik dat meegekregen. En nou, weet je, hè, van, tenminste zo denk ik, heb ik het vroeger altijd gedaan. Bij ons thuis moesten dingen gebeuren. Ach, en dan liep je gewoon zo in dat patroon, liep je verder. Tot je de ontdekking kwam dat het eigenlijk helemaal niet zo hoefde dat je jezelf mag zijn. En dat is ook van, ja, hoe doe jij dingen? Doe jij dingen voor God of doe jij dingen voor jezelf? En probeer je God wel eens te overtuigen dat het wel iets of niet bij jou past. God kan dingen aan je vragen, dat je zelf denkt van, nou, dat past helemaal niet bij mij. Of dat ga ik helemaal niet doen. Wat moet ik daar? Ik weet ook dat we toen voor het eerst naar Indonesië gingen enzovoort. Dat je dan dacht van, nou, dan zit ik hier bij al die vreemde mensen. En je zit hier in die sloppenwijken. En wat moet ik hier doen? En ik versta de taal niet. En Engels, ja, dat kan ik ook wel aardig volgen, maar ook niet alles. En dan zit je daar en denk je van, goh, Heer, heb je dat echt gevraagd? Moet ik dat echt gaan doen? Wat moet ik hier? En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga hier gewoon zitten en ik ben hier gekomen en als ik nu wat moet doen, dan hoor ik het wel. En zo kun je op een gegeven moment, heeft God ook dingen duidelijk gemaakt. God heeft daar ook in de sloppenwijken gewoon heel veel dingen gegeven en dingen gekregen. En dat je dan op een gegeven moment zegt van, ja, het past bij mij om daarheen te gaan. Het past bij mij om daar te zijn. Het geeft mij voldoening, maar je kunt ook dingen brengen aan die mensen. En zoals Esther gaat dus 3 dagen vasten en samen met het hele Joodse volk. Esther vraagt God om hulp. En wanneer vraag jij God om hulp? En God om hulp vragen is het beste wat je kunt doen. Hij heeft tenslotte alles in zijn hand. En soms als je problemen hebt, is het ook goed om met andere mensen dingen te bespreken. Van, goh, kun je mij helpen? Ik zit ergens mee. Het is gewoon goed om dingen te delen, maar vraag God ook hulp. Hij geeft jou de dingen die je gewoon nodig heeft. En Esther die gaat op een gegeven moment, en dat lezen we in Esther 5. Esther gaat naar de koning. Zij wist dat ze eventueel gedood kon worden. En dat ze ook zegt van, kom ik om, dan kom ik om. Maar ze gaat 3 dagen later, gaat ze toch. Ze kleedt zich heel mooi aan. En ze gaat in verwachting daarheen. Maar soms weten we wat we moeten doen. Maar zien we ook voor ons wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En soms dan is het dat dingen die mis kunnen gaan, die kunnen soms zo naar boven komen dat je gewoon helemaal niet meer durft. Je durft niet meer. Ik moest een tijd geleden, gingen we Octa terugbrengen naar Schiphol. Nou, komen we daar bij Schiphol aan, moeten we ergens parkeren, rijden we voorbij. Dus een rondje Schiphol. Nou, was fantastisch. Maar goed, je moet dus helemaal allerlei rondjes moet je weer gaan doen. Dat je op een gegeven moment ook denkt van, nou, He, van, er kunnen gewoon dingen misgaan. Maar terwijl je dat thuis ook al wel eens bedacht hebt. He, dan lig je, tenminste, dat heb ik soms. Dan lig je op bed en oh, dan moeten we naar Schiphol. 2 uur rijden. En straks zitten we in de file in de A10 en de A9. Moet je die lange nieuwe viaduct onderdoor. Het is prachtig, maar je moet het wel doen. En dan komen we op Schiphol en dan moeten we parkeren. En waar moeten we parkeren? En dan moeten we weer weg. En straks kan ze het niet vinden en weet het allemaal. En dat je op een gegeven moment dan denkt van nou, we gaan het niet. Maar nee, dat je ook zegt van nee. Ik ga naar Schiphol, we gaan daar brengen en het zal goed komen. En wat er gebeurde toen, zij ging op een gegeven moment, ze had veel te zware koffer, een paar kilo te veel, handbagage, dat was ook veel te veel. Zij was aan het inchecken en Ruud ging met de mee voor het inchecken. En die jongen die nam de koffer, niks aan de hand. Handbagage, helemaal niet gevraagd van hoeveel heb je. Dus ze kon gewoon zo rustig mee. Vliegtuig had vertraging, dus we konden nog even rustig met haar praten, afscheid nemen. Parkeerplaats was geweldig, was vlakbij waar we uit moesten stappen. Dus het ging allemaal ging best heel goed. Maar dat je je gewoon heel veel zorgen maakt voor die tijd. En soms weten we gewoon wat we moeten doen. En alle beren op de weg, ja, dat die soms kunnen ons verlammen, kunnen tegenhouden. En we hebben net gezongen ook, we gaan dwars door het vuur, om gewoon dat God bij ons is. Maar wanneer we dwars door de moeilijke dingen heen gaan, kom je er weer gezegend uit. Vraag God wat je nodig hebt. En Esther is op een gegeven moment, gaat ze een paar maaltijden aanrichten voor de koning. En bij de tweede maaltijd pas durft echt Esther te spreken. En ze laat zich hier leiden door God. En soms is het lastig te weten wat de juiste timing is. He, van wanneer moet ik iets vragen? Wanneer kan ik God iets vragen? Wanneer gaat God dingen doen? He, ook heb je soms iets om je hart om dat met mensen te delen. En dan denk je van ja, zal ik het wel, zal ik het niet? En als je het wel gedaan hebt, kan het fijn zijn om te doen. En als je het niet gedaan hebt, kan het wezen dat je er gewoon mee op je rug blijft lopen. Van, had ik dat nog moeten zeggen? Had ik dat nog moeten doen? En dat je dus op een gegeven moment, de timing van God is altijd op tijd. En als we kiezen dichtbij te blijven, zal hij ons echt wel laten merken wanneer het goed is om een stap te zetten. En durf jij te wachten op God voor het juiste moment om een stap te zetten? En ook al gaat het niet zoals jij gedacht had of gewild. En in Esther 8, en het is wel goed om thuis gewoon de geschiedenis van Esther te lezen. 8 vers 1 tot 8. Esther en Mordechai waren veilig, maar het Joodse volk nog niet. Esther gaat dus weer naar de koning en pleit voor haar volk. De koning moet weer zijn scepter aan haar toereiken. Zij knielt neer voor de koning. En in tranen smeekt zij het uitvoeren van een volk, het uitroeien van een volk te voorkomen. En de koning reikt haar de scepter aan. En hij geeft Mordechai zijn zegelring. En het is zo'n geweldig bewijs van Gods goedheid en trouwe zorg. Daar mogen wij op vertrouwen. Ook al, je ziet dus nu dat Mordechai krijgt gewoon een aanzien. Hij kreeg de zegelring van de koning. Hij kreeg mooie kleren. Hij kreeg zelfs een gouden kroon. En bij de Joden was blijdschap en vreugde. Alleen maar door te vasten. Door je verdriet te tonen aan God. En te zeggen van het medelijden met ons. Kun je zien wat God gaat doen. En als je op een gegeven moment verder leest. Dan zie je dat in Esther 9... Dan gaat het op een gegeven moment over dat de Joden worden niet gedood, maar de Joden gaan wel andere volken uitroeien. Van 11 tot 19 staat dat onder andere. Op dezelfde dag kwam de koning het bericht binnen van het aantal gedoden in de burg Susan. En de koning zei tegen koning Esther, in de burg Susan hebben de Joden 500 man en 10 zonen van Haman gedood en omgebracht. Wat zullen ze dan wel niet in de overige gewesten van de koning gedaan hebben? Wat is uw vraag? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek nog? Het zal ingewilligd worden. En toen zei Esther, als het de koning goed dunkt, laat het dan aan de Joden die in Susan zijn toegestaan zijn om ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt en laat men de 10 zonen van Haman aan de galg hangen. Toen zei de koning dat men het zo zou doen en er werd een wet uitgevaardigd in Susan en men hing de 10 zonen van Haman op. Nou, zie je ze hangen? Vreselijk, ja. En de Joden die in Susan waren verzamelden zich ook op de 14e dag van de maand Adar en doodden in Susan 300 man. Ze staken echter hun hand niet uit naar de buit. Dus dat was wel bijzonder. Van heel vaak, als mensen op oorlogspad gaan, dan gaan er dan niet al mensen te doden. Maar je neemt ook al zijn spullen mee van de mensen, want dat is dan heb je het goed gedaan. En je ziet dus op een gegeven moment dat dood en verderf komt. Maar wat we eigenlijk lezen is de overwinning die God geeft aan zijn volk. God is nooit te laat. In Psalm 91 staat geschreven: al zullen er 1000 vallen aan uw zijde, 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Het leek of er niets gedaan kon worden aan het discreet van de koning, maar bij God is altijd hoop. In elke omstandigheid kan hij uitkomst geven. Hij is bij machten meer te doen dan we kunnen denken of voorstellen. Maar we moeten daar wel geloof in hebben. En de Joden vierden feest. Hun rouw werd omgezet in een feestdag. En het is verbazendwekkend hoe God telkens weer het tij keert voor zijn kinderen. Hij beschermt degene die bij hem horen. Dus hij beschermt ook jou en hij beschermt ook mij. Wanneer het leven soms zwaar is, bedenk dan wat voor God wij hebben. Hij is trouw. Hij waakt en is nabij. Onze God is een God die redt. En Esther 10. Het beste werd gezocht voor de Joden. Als God iets omkeert, doet hij het goed en beter. God heeft een plan dat zoveel mooier en rijker is dan we kunnen bedenken. In Jesaja 55 vers 9 staat: want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Wat gewoon ook uitspringt in Esther voor mij is de trouw die God heeft. De trouw die God heeft aan Esther, aan zijn volk. En als je dus dingen gaat doen, ze gaat vasten, ze gaat bidden, ze gaat echt dingen doen, dan zal God jou ook niet loslaten. God zal gewoon bij je zijn. En ik weet, dat is heel makkelijk gezegd, van ja, je moet op God vertrouwen, maar sommige situaties zijn gewoon heel lastig en heel moeilijk en is het soms ook moeilijk om God te vertrouwen. Maar toch gaat hij door. Dat staat ook gewoon hier in zijn woord. Hij gaat door, hij is er. Dus wat ik gewoon nu wil doen, is misschien heb je iets in je gedachten dat je denkt van, oh, daar zit ik mee, dat is een lastig iets voor mij, hoe moet ik daar doorheen komen? Maar denk eraan, neem gewoon eventjes de tijd ervoor, denk eraan, en dat we met elkaar uitspreken, ik vertrouw God toe dat het goed zal komen. Ja, we hebben dat net ook over gezongen. Dat viel me ook op, dat God van trouw is. God is een God van trouw. Hij zorgt voor je. En soms zijn er dingen in je leven die je echt niet weet hoe het allemaal moet, hoe het allemaal zal gaan. Maar als je dan terugkijkt, dan zie je hoe geweldig God geweest is. Als ik zelf terugkijk naar een stuk van mijn leven, had ik niet gedacht, toen ik 3 jaar geleden ergens was, had ik niet gedacht dat ik hier na zoveel tijd weer zou staan en zou staan te spreken. Maar God is er altijd bij geweest. God is er altijd geweest. Ook al heb je periodes dat je denkt van, nou jongens, hoe dat allemaal moet, hoe dat allemaal gaat. Maar God is er. En hij blijft. Hij zegt niet vandaag, nou het is zondag, ik heb het weer gehad vandaag. Maandag doen we de deur weer dicht en nou zondag kunnen we weer. Nee, hij is er gewoon altijd. Hij is altijd bij je. Ja, neem iets in gedachten en zeg gewoon van, nou, daar wil ik echt op vertrouwen dat het goed zal komen. En weet je wat ook heel goed is? Als je gaat staan. Als je kunt staan. Je hebt je probleem in de ene hand. En je opent je andere hand. En je pakt je probleem en je legt er in die open hand. Dat is de hand van God. Zo weet je dat je de problemen aan God gegeven hebt. Dus we pakken het probleem in de ene hand en we leggen het in de andere hand. En de andere hand is de hand van God. En we bidden gewoon, dank u wel Heer, dat we gewoon mogen weten dat u een God van trouw bent. En dat als we zorgen en problemen hebben, dat we die in uw hand mogen leggen. Heer, en ik bid dat ieder die zijn zorgen en problemen in uw hand gelegd heeft, ook mag ervaren dat u ermee aan de gang gaat. Dat u ermee voor zorgt dat het gewoon goed zal komen. Heer, en ook als we zelf alleen gedachten hebben, gevoelens hebben, dan bid ik Heer dat het gedachten van u zullen worden. Dat het gedachten zullen zijn, Heer, waar u in ons zegent, waar u in ons gebruikt. Heer, en ook als we het boek Esther lezen, Heer, dan, ja, we hebben lang niet alles kunnen lezen, Heer, maar misschien is het goed als je thuis nog eens rustig Esther leest en ook die dingen eruit haalt die God daar doet. Dan zien we dat u een God van trouw bent. Dat u een God van omzien bent. Dat u ons nooit in de steek laat. En dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.